Welkom in weer een nieuwe podcastaflevering. Deze keer wil ik het met je hebben over mijn visie op hoe heel je een hechtingstoornis. En ik hoef jou niet uit te leggen dat dat geen quick fix is en dat je je kunt afvragen of je dat helemaal kunt helen. Maar we hebben natuurlijk allemaal een groot verlangen om van grotere betekenis te kunnen zijn voor pleegkinderen. We willen wel stukjes helen om te zorgen dat ze stevig staan, dat ze hun eigen rugtas kunnen dragen en dat ze het leven in kunnen stappen als straks volwassen zijn. In deze aflevering neem ik je eerst mee op mijn visie op wat gebeurt er nou bij een hechtingsstoornis en vervolgens wat gebeurt er op fysiek niveau. Want ik zie dat binnen pleegzorg en binnen een heleboel andere zorgsystemen niet wordt gekeken naar het fysieke aspect onder trauma en onthechting. En dat is wat mij betreft een gemiste kans. We zijn allemaal gespecialiseerd en opgeleid om het mentale en emotionele gevolg van hechting, van trauma, van probleemgedrag wat daaruit voorkomt, om daar een weg in te vinden. Maar het fysieke stuk wordt daarin niet of onvoldoende meegenomen. Dus daarmee ga ik deze podcast eindigen. Onthechten, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Nou, dat kan ik op twee manieren uitleggen. Ik ben een beelddenker, dus de manier waarop ik dat aan pleegouders uitleg is in de vorm van het bouwen van een huis. Ga ik zo aan je uitleggen. En daarnaast ligt daar natuurlijk gewoon kennis onder. Wat gebeurt daar nou op fysiek niveau op het moment dat er sprake is van onthechting? Nou, allereerst dat bouwen van een huis. Ik stel me altijd zo voor dat tijdens de zwangerschap de funderingspalen de grond ingeslagen worden. En op het moment dat het geboren wordt, en als je eerdere podcastafleveringen hebt geluisterd, dan haal ik heel veel informatie uit de 7-jaarsfases door Rudolf Steiner. De eerste 7 jaar wordt de begane grond gebouwd. De tweede 7-jaarsfase, dus van 7 tot 14 jaar wordt de verdieping erop gebouwd en tussen 14 en 21 jaar volgt het dak, de afronding van het bouwen van het huis, de afronding van de ontwikkeling als kind en de overgang naar volwassenheid. En als je meer wilt weten over de 7-jaarsfase, van wat gebeurt er nou precies per 7-jaarsfase, welke ontwikkelingen gaat het door, want het gaat natuurlijk niet alleen over het fysiek bouwen van een huis, het fysieke lichaam, maar ook over de emotionele ontwikkeling die daarbij hoort. Dan raad ik je aan om aflevering 8, Liegen bekeken aan de hand van de ontwikkelingsfase, waarin ik de eerste ontwikkelingsfase beschrijf, te luisteren. In aflevering 50, dat is nog maar een paar afleveringen terug, de gevolgen van trauma deel 1, waarin ik de tweede 7-jaarsfase, het emotionele stuk en de beschrijving daarvan benoem. En in aflevering 13, ondankbare pleegpubers, beschrijf ik de derde 7-jaarsfase. Dus als je nog niet veel geluisterd hebt over de 7-jaarsfase en je denkt, oh, daar wil ik wel wat meer over horen, dan raad ik je die 3 afleveringen aan. Maar nu ga ik het houden bij tijdens het bouwen van dat huis, op het moment dat er hechtingsdingen of trauma's plaatsvinden in het leven van dat pleegkind, dan stel ik me zo voor dat er een scheur in de vloer staat, ontstaat, dat er een muur scheef staat, maar het proces, het ontwikkelingsproces van het kind, het bouwproces van het huis gaat door. Dus dat is niet iets wat je kunt overdoen. Wat je wel kunt doen is een vloer opnieuw stutten, scheuren opnieuw voegen. Maar het blijft natuurlijk altijd aanwezig. Nou, dat heel in het kort mijn beelddenkersverhaal over hechting, zoals ik het in een iets uitgebreider versie aan pleegouders waar ik mee werk uitleg. Maar wat gebeurt er nou precies op fysiek niveau bij onthechting? Laten we eerst uitgaan van wat er gebeurt bij een natuurlijke bevalling en bij borstvoeding. Bij een natuurlijke bevalling komt veel oxytocine vrij en bij de borstvoeding ook. Dat zorgt ervoor dat er een toeschietreflex is, dat de melk toeschiet. En die stof, oxytocine, die doet nog veel meer. Die werkt stressverlagend, dopamine verhogend, GABA verhogend, anandamide verhogend en zorgt voor een grotere interesse in relaties. Nou, even terug naar die stofjes. Het verlagen van stress, dat spreekt voor zich. Het effect van oxytocine op het meer vrijkomen van dopamine zorgt ook weer voor een stressverlaging en een betere opname van voedingsstoffen. En dopamine doet nog veel meer, maar ik laat het in dit kader even hierbij. GABA heb ik in een eerdere podcast ook over gesproken in relatie tot glutamaat. Glutamaat komt vrij bij fysieke of emotionele stress en GABA remt glutamaat zodat er weer ontspanning komt. En waar oxytocine ook wel bekend staat als het knuffelhormoon, zorgt oxytocine voor het vrijkomen van anandamide en dat zorgt voor het gelukzaligheidsgevoel. Dus dat is eigenlijk waar oxytocine de Mercedes is voor hechting, is anandamide de Rolls Royce voor hechting. Dus waar een aantal factoren stressverlagend werken, zijn de oxytocine en anandamide samen met endorfine de drie sleutels die zorgen voor hechting, die zorgen voor socialiseren. En dit samen vertaalt zich in het welbekende babytje dat net gedronken heeft bij zijn moeder en zo ontzettend lief, verliefd, gelukzalig kijkt naar zijn moeder. En andersom zorgt dit ook voor de binding, de biologische of fysiologische gevolgen dat, want bij de moeder komt ook die oxytocine vrij, dat ze zo ontzettend verliefd is op haar kind. Dat zorgt voor de hechting tussen moeder en kind. En door deze uitleg denk ik dat ik hier kan volstaan door te zeggen dat als er geen veilige situatie is, dat er geen natuurlijke bevalling is, als er geen borstvoeding is, als er een onveilige situatie is, als er een getraumatiseerde, gestreste moeder is, dat die waardes heel anders zullen zijn. Dat er veel meer stress wordt doorgegeven van moeder op kind, van de situatie op het kind. En dat er fysiek ook meer stress in het lichaam is. Want de stressremmers, de oxytocine, de GABA, de dopamine, die zorgen ervoor dat glutamaat niet wordt afgebroken. En zoals ik in een eerdere aflevering van Gevolgen van trauma op fysiek niveau, dat is een paar afleveringen terug, ook uitleg dat trauma's ook zorgen voor het vrijkomen van glutamaat. Maar dat er ook voedingsmiddelen zijn die zorgen voor het vrijkomen van glutamaat, blijft dat stresslevel in dat lijf fysiek gezien heel hoog. En als we dan gaan kijken naar de gevolgen van glutamaat op het gedrag van kinderen, dan is dat het volgende. Glutamaat zorgt voor een nog grotere stressgevoeligheid, moeite met het verwerken van prikkels, een kort lontje, snel geïrriteerd zijn, onrust, malende gedachten, piekeren, een hoofd dat nooit stilstaat, een geagiteerd gevoel, een negatief gevoel, moeite met het verwerken van negatieve gevoelens en het loslaten ervan, rancuneus zijn, vergeven is dan ook moeilijker, de persoon blijft langer hangen in de pijn, geeft anderen vaak ook de schuld van die eigen pijn en ellende, veel gemoedswisselingen, moeite met knuffelen of juist extreem knuffelen of wisselend daartussen, lage zelfbeheersing en tics en restless legs of juist het tegenovergestelde. En dat uit zich vaak in zelfbeschadiging, suïcidale gedachten, verslavingsgevoeligheid, zelfmedelijden en een groter slachtoffergevoel. En dit vertaalt zich in probleemgedrag. waar ik in de aflevering Gevolgen van trauma op fysiek niveau ook heb beschreven wat de fysieke gevolgen zijn van glutamaat, zorgt dit voor heel veel onrust in het lijf. En die vertaalt zich vaak in diagnoses als ADHD of autisme of in een verder dan ADHD gevorderd, of eigenlijk moet ik zeggen een uitgeput energiesysteem, waardoor de ADHD verandert richting een ADD en in sommige gevallen zelfs alleen ADD gediagnosticeerd wordt en de hele ADHD-fase overgeslagen wordt. Dit zijn de fysieke oorzaken op dit soort reguliere diagnoses. En als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik een diagnose als ADHD, dat voor mij een niet dekkende diagnose is. Omdat het, ja, wat ik al zeg, het dekt voor mij de lading niet. Het gaat terug naar de oorzaak van het ADHD-gedrag. En voor zover mijn ervaring is, zie ik geen kinderen met ADHD die geen trauma of onthechtingsdeuken hebben opgelopen. En dat maakt dat ik terugga naar een diagnose als hechting- en trauma-gerelateerd gedrag. Maar ook dat ik in het succestraject ook altijd aandacht zal besteden in het verbreden van kennis hierop. Want daar waar vaak echt goede kennis aanwezig is binnen pleegzorg op de mentale en emotionele gevolgen en behandelingsmogelijkheden voor kinderen die te maken hebben met trauma en onthechting, zie ik dat het fysieke aandeel hierin ontbreekt. Een stukje kennis, wat doet het allemaal precies op fysiek niveau? En ook dat mee te nemen in een behandelplan, in het adviseren en begeleiden van pleegouders om ook de fysieke oorzaak van het hoge glutamaat aan te pakken met voeding en eventuele suppletie. Om ervoor te zorgen dat de fysieke oorzaak ook weggenomen wordt, waardoor de gevolgen, de resultaten daarvan veel groter zijn. En de behoefte aan, nou, bijvoorbeeld EMDR-behandelingen waarbij op het emotionele niveau het een en ander wordt weggepoetst, dat de behoefte daaraan minder groot wordt, omdat er op een veel bredere basis oorzaken worden weggenomen, van waaruit het kind zichzelf weer kan laten zien. Ben je benieuwd wat ik als natuurgeneeskundig kindercoach kan bijdragen aan het verbreden van jouw kennis? Dan adviseer ik je om mij een berichtje te sturen. En dan gaan we ontdekken wat jij nodig hebt om van grotere betekenis te zijn in het leven van de pleegkinderen die jij onder je hoede hebt. Je vindt mijn contactgegevens hieronder in de show notes, waarin je me of een mailtje kunt sturen of een berichtje via mijn LinkedIn-pagina. Ook als je vragen hebt of dat er dingen zijn die ik hier in de podcast verkondigd waar jij het niet mee eens bent omdat jij andere ervaringen hebt, sta ik open om die van jou te horen en ook mijn visie en verhaal te verbreden. Voel je dan ook welkom om mij een berichtje of een mailtje te sturen.